Aloha, je luistert naar SAP, de strategische adempauze voor leiders. Een tropische verrassing vol inspiratie, humor en praktische tips over leiderschap, communicatie en organisatieontwikkeling. Met een vleugje biologie en boeddhisme. Mijn naam is Anouk Brak, hier is jouw SAPpie. Ik praat met auteur Mathilde Maas-Kuper over pijnmanagement in organisaties. Hoe ga je om met de pijn die er is, de pijn die je moet aangaan en de pijn die je moet doen? Hoe doe je een reorganisatie zonder extra traumasporen te trekken, zonder onnodig mensen te kwetsen of te verliezen? Een leider met pijnmanagementvaardigheden gaat bewust om met mogelijke pijnlijke situaties in interacties, in teams en in verandertrajecten. Pijnmanagement helpt bij een feedbackcultuur bouwen, bij innovatie en een lerende organisatie. Pijn is een enorme positieve pijnprikkel, zegt Mathilde. Iedereen wil mooi weer, maar met alleen zonneschijn wordt het een dorre boel. Mathilde Maas-Kuper is expert in organisatiepijn. Ze is scherp, sympathiek, legt de pijnpunten op tafel en ook nog met humor. Ze combineert haar analytische blik met een pragmatische aanpak. Ze is ook spreker, teamcoach, organisatieadviseur voor leidinggevenden. Voor managers met de moed en de wens om constructief met pijn om te gaan in hun organisatie en in leiderschap. Laten we gaan luisteren. Welkom Mathilde, fijn dat je er bent. We gaan over je boek praten, onder andere. Je boek heet De Verfrissende Smaak van Zure Appels en gaat over pijnmanagement in organisaties. En toen ik het boek zag, dacht ik meteen, wauw, wat een boeiend thema en ook wat leuk vormgegeven. En dat belooft wat, dat je het op zo'n manier hebt kunnen verwoorden, dat zo'n lastig thema toch... Ja, licht genoeg kan blijven om het te doen. Tenminste, zo komt het over. Heb je het gevoel dat dat ook zo is?
Nou, dat is inmiddels zo, ja. Als je gaat kijken naar de eerste en tweede versie, de voorwaarden gemaakt, of die waren niet helemaal af, maar die ik heb laten lezen aan de meelezers, die zeiden allemaal, ja, het is superboeiend wat je schrijft, maar niemand begint hier aan. Want je begint pas, zeg maar, dat je het verdiept in pijn als je een beetje denkt, oh, het is inderdaad een boeiend onderwerp, maar niet te zwaar. Ja, dus ik heb echt gezocht, wel een vormgeving als een inhoud naar die lichtvoetigheid, zeg maar. Dat klopt, ja.
Nou, fijn, want ja, dan is je werk ook niet voor niks geweest. Dat is ook wel goed.
Ja. Ik ook goed.
En toch heb je voor je gevoel het onderwerp wel recht gedaan.
Ja, dat was wel zeg maar elke keer de uitdaging. Ook in, ja, je gaat bijvoorbeeld met een uitgever ook een partnerschap aan. Toch iemand te vinden waarvan je zegt, ja, ik wil niet de ziel verliezen van het boek en van het verhaal.
Ja.
Maar ik wil wel heel erg kijken, wat heeft het verhaal nodig om door een lezer toegankelijk te worden en goed leesbaar. Maar ik heb niet ingeleverd op de ziel van het verhaal, nee.
Gelukkig. Als je het in een paar zinnen zou moeten uitleggen wat pijnmanagement is, hoe zou je dat dan zeggen op dit moment?
Nou, de eerste zin zou zijn, pijnmanagement komt eigenlijk uit de medische wereld en gaat over hoe ga je om met pijn. Nou. Artsen zullen dat vertalen naar verdoving, medicijnen, aspirine. En in een organisatie zou je kunnen kijken van dan gaat het over verschillende dingen. Over drie dingen. En eigenlijk gaat het over hoe ga je om met de pijn die er is. Hoe ga je om met de pijn die je moet aangaan. En hoe ga je om met de pijn die je moet doen. En dat zijn eigenlijk de drie elementen van pijn die je tegenkomt in leiderschap en managers. Maar dat kan je heel breed zien hoor. Ik bedoel, dat kan ook een professional zijn, een directeur. Of een ZZP'er.
Dus de pijn die er al is, de pijn die er aan gaat komen en de pijn die je anderen moet doen.
Ja.
Dat zijn de drie soorten pijn en hoe je daar dan mee om kan gaan.
Ja, dus eigenlijk is het zeg maar de pijn die er is die je ziet. Hè? Of die lijk die je uit de kast haalt. Of hè, die angel die je eruit durft te trekken. Maar daarmee ook de pijn die je aangaat. En of je hem aan wil gaan, dat vooral ook. En de pijn die je moet doen, daar zit ook een grote verantwoordelijkheid bij leiderschap. Weet je, je neemt besluiten, ja, het is nooit voor iedereen heel fijn. Dus daar moet je ook pijn doen. En hoe verhoud je je daar tot? En hoe doe je dat op een manier dat je wel... als je een reorganisatie moet doen, dan komt er gewoon pijn bij kijken. Maar het hoeven geen extra traumasporen bij getrokken te worden, zeg maar. Hè? Dus dat is dat stukje pijnmanagement. Dus ik... Ondanks dat het een heel complex en persoonlijk thema is, zie ik het ook echt als een vaardigheid. Van, ja, maar hoe kan je er nou mee omgaan? En wat doet dat met je?
Ja, dus dan gaat het ook over hoe hoe doe je dat in gesprekken als er pijn is, dat je het niet nog erger maakt door er bijvoorbeeld niet over te hebben of juist op de verkeerde manier over te hebben?
Ja, in gesprekken, hè, dus dan zitten we in de interactievorm. Maar ook in het uitrollen van bijvoorbeeld een verandertraject. Hè, je kan, als je weet wat je gaat veranderen, al van tevoren best wel inschatten van hey, voor wie gaat dit nu raken en waar. Hè, en als je dat al aan de voorkant weet, kan je dat meenemen in je communicatie, in je, zeg maar, je acceptatie-interventies. Joh, wat hebben we dan met elkaar te doen? Dat voor de mensen voor wie dit pijnlijk is, er ook ruimte komt om het te laten landen. En we toch doorgaan. Want wat je vaak wel ziet, als er dan ruimte komt voor de emoties, is het alleen dat en dan stopt het. En dat is zo jammer, want ik doe altijd die metafoor van de bokser, zeg maar, die dan in die ring aan het boksen is. Nou, die krijgt zo klappen. Ja, als hij, zeg maar, op dat moment zegt, ik heb pijn, ik wil verzorgd worden, ja, dan heeft hij gewoon de wedstrijd verloren. Dat kan, dat is een keuze, maar ja, je wil ook wel eens een wedstrijd winnen, zeg maar, of je doel behalen dan. Dus dan moet je soms ook gewoon weten, oké, ik krijg klappen, maar ik weet dat er straks, als ik uit die ring stap, dat er gewoon een toparts zit die mij weer verzorgt. Dus het gaat soms ook over het organiseren van wanneer mogen de klappen vallen en hoe gaan we er dan mee om.
Boeiend. Ja, ik denk dat doordat je de woorden aangeeft, je mensen al heel erg helpt, eerlijk gezegd. Merk je dat ook in de eerste reacties?
Ja, heel erg. Ik belde na de boeklancering vorige week een HR-directeur, met wie ik ooit, nou, denk een jaar geleden, zo tussendoor zo'n gesprek had tijdens de boek, ja, het ontstaan. En die zei, ja, toen jij eerst kwam en dacht ik, nou, pijn, dat hebben we niet, daar wil ik het niet over hebben. En toen begon jij te vertellen hoe je het zag. Toen dacht ik, oh, dat is waar we eigenlijk continu mee bezig moeten zijn. Dus, en ze zei, en sindsdien noem ik het ook gewoon zo. En het is eigenlijk veel makkelijker. Dus ja, dat is wel echt wat ik doe. Met het boek ook. En ook hoe, als ik met mensen spreek.
Kan je nog eens een voorbeeld geven van iets wat veel mensen in organisaties zullen herkennen, zodat, want pijn is nog, klinkt nog een beetje abstract, maar ja, dat het dus de hele tijd er wel is.
Nou, als je gaat kijken op, laten we hebben verschillende niveaus, maar we gaan kijken op interactieniveau, dan is het bijvoorbeeld er al bij feedback. Waarom is een feedbackcultuur zo lastig? Is omdat we het vaak heel lastig vinden om iets tegen jou te zeggen wat misschien pijn doet. Of waar jij heftig op reageert en waar je mij weer dat denkt, dat vind ik helemaal niet prettig. En als je bijvoorbeeld wat groter gaat kijken naar een team, stel je hebt een IT-team die heel lang met dezelfde software heeft gewerkt. Nou, helemaal aan gehecht, helemaal aan gewend. En ineens komt er een manager en zegt, nou, we gaan met een nieuw softwarepakket. Dat is een stukje verlies, weet je, een stukje verlies van vertrouwdheid. Dat kan gewoon zeer doen waar weerstand dan uit ontstaat. En dan zeggen ze, oh, die mensen die willen nooit veranderen. Dat is niet waar. Alleen, ze hebben ook ruimte nodig voor de pijn van datgene wat je bewerkstelligt. En als je nog wat groter kijkt, ja, als je een beetje wil kunnen veranderen, maar bijvoorbeeld innoveren, leren is vallen en opstaan. Je ziet bijvoorbeeld bij start-ups, die zijn echt, zeg maar, gewend om fouten te maken. Omdat, ja, anders komen ze er niet. Maar grotere organisaties, daar is heel erg, wordt heel erg gekeken naar verantwoordelijken. Maar wie heeft het dan gedaan? En nou ja, dan heb je dus eigenlijk ook een situatie waar bijvoorbeeld heel weinig ruimte is om pijn te doen bij nieuwe dingen of om te vallen en op te staan.
Ja, dus daarmee zit je eigenlijk het leren en ontwikkelen in de weg.
Maakt het dit voor jou concreter of zeg je, het is
Ja,
niet
ik denk dat helpt wel om te zien dat ik vind die verschillende niveaus, hè, dus in interactie, in een team en in een organisatie, dat al die niveaus pijnlijke of spannende situaties met zich meebrengen of dingen die weerstand kunnen oproepen. En dat je daar door het gewoon pijnmanagement te noemen, eigenlijk al, nou, verfrissend dan maar, hè, want dat zit ook in de titel van je boek, dat verfrissend kan werken al.
Ja, kijk, wat ik zie is dat we heel veel, steeds meer, en dat is goed, hè, doen met bijvoorbeeld emoties en kijken naar gedrag. En waar het dan vaak, hè, want zoveel verandertrajecten, ik heb dat getal, wat is het? 70% van de verandertrajecten lukt niet.
80.
80, nou zie je nog meer. En dat het ook heel vaak gaat over gedragsverandering, hè. We willen dat mensen zus gaan doen, we willen dat ze meer feedback gaan geven, we willen dat ze meer eigenaarschap tonen, dat ze zelfsturender worden. Nou, maar het gaat altijd over gedrag. En gedrag is ook een gevolg van pijn. Niet altijd, hè? Er zijn ook positieve dingen. Dus ik zoom gewoon in op pijn, wat dat mijn expertise is. Maar nou, als we het heel plat maken naar iets fysieks. Als jij je handen één keer aan een ketel hebt gebrand, dan bak je de volgende keer of een pannenlap of je blijft er vanaf. Dus feit dat je een keer iets van een prikkel van pijn hebt gehad, betekent dat je daarna je gedrag erop aanpast. Dus ik noem het pijnmanagement, is pijnmanagement, omdat ik daarmee hoop de leidinggevende, de manager te verleiden om zo even achter dat gedrag naar die oorzaak te gaan. En als dat pijn is, ook echt daar naartoe te durven gaan van, nee, waar hebben we het dan over? Wat is daar dan gebeurd dat dat gedrag wordt vertoond? Dat we niet meer die hete pan aanraken.
Oh ja, want dat kan iets goed zijn, zoals bij de hete pan, maar dat zou dus ook iets kunnen zijn wat eigenlijk schadelijk is voor het team of de organisatie als dingen uit de weg gegaan worden.
Precies, weet je. En dus pijn is een enorm goede leerprikkel. Want dat is, als wij geen pijn zouden voelen, zouden we lang dood zijn. Want ja, we leren ook, dit is heet, daar moet ik afblijven, dit is scherp, daar snij ik mijn vinger aan. Dus het is een enorme positieve leerprikkel.
Ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
Maar daardoor is onze reactie, oké, als het pijn doet, moet je er dus omheen of vanaf. Alleen bij, zeg maar, als er echt iets van weefselschade zou zijn, of als iemand mij de hele tijd zou slaan, is het best handig om een keer te zeggen, nou, ik ga toch niet meer met diegene, want die met me de hele tijd. Maar er zit ook heel vaak informatie in waar we dan omheen gaan. En waar we dus niet de moeite meer nemen, hè, om te kijken van, joh, wat zit hier nou achter? Waarom vertonen we dit gedrag? Bijvoorbeeld vertellen van in de ziekenhuizen, gingen ze een nieuwe afdeling bouwen. En hadden de verpleging gevraagd om mee te denken met die vleugel. En toen kwam niemand naar die meedenksessie. En toen zei de manager, vroegen mij, ja, hoe krijgen we die mensen weer maar gemotiveerd? Dus ja, ik ga dan dus gelijk zoeken naar de pijn. Dat is ook natuurlijk mijn bril, ook naar dingen kijk.
Ja.
En ik zei, joh, hebben jullie eerder meedenksessies gehad? Ja, die waren goed bezocht. En ik zei, nou oké, okay. En hoe ging dat dan? En uiteindelijk kwam naar boven dat er geen enkele terugkoppeling was gegeven. Dus ja, die verpleging had er tijd in geïnvesteerd. Die dacht, ja hallo, als jullie daar niks mee doen, dan kom ik niet meer. Terwijl dat niet waar was, er was heel veel mee gedaan, alleen het was hun niet verteld. Dus dat was gewoon een pijnpunt bij die verpleging. Toen we dat boven tafel hebben, zijn ze gewoon eerst begonnen met delen wat de vorige keer is gebeurd. Ja, toen waren die mensen zo weer bereid om nog een keer mee te denken.
Oh, super. Ik denk, dat is echt een valkuil inderdaad. Dat zie ik op zoveel plekken, dat er op zich wel wat gedaan wordt met input, spontane input of gevraagde input, maar dan vergeten om dat weer terug te koppelen. Dat is echt zulk laaghangend fruit. Als je dat al gaat doen, dan heb je al een zoveel soepelere, meer verbonden organisatie.
Ja. Ja, en als je het niet doet, creëer je dus een cultuur waarin je de indruk wekt. Joh, je mag best wat zeggen hoor, maar ik luister er niet naar.
Ja, en dan krijg je van, ze doen er toch niks mee.
Precies, en dan gaat het schuren en dan gaat het zeer doen en dat beïnvloedt dan het gedrag. En dan krijg je dus, wil je tenminste, ik weet niet of jij dat soort vragen ook wel eens vraagt, maar van, joh, kun je niet een teamsessie bedenken waardoor iedereen weer gemotiveerd is of zo? En dan vraag ik me altijd af, zijn de mensen echt niet gemotiveerd? Want, nou ja, 9 van de 10 keer zijn het bevlogen professionals en is dat niet de issue?
Ja, nee, maar dan is er een cultuur ontstaan vaak waarin dingen niet benoemd worden of waarin mensen maar doorgaan en eigenlijk niet goed voor zichzelf en elkaar zorgen.
Ja, ja. En daarin zit dus een stukje, in die cultuur zit dus een stukje pijncultuur. En dat is zeg maar, hoe gaan we om met als het lastig wordt, als het zeer doet. En als ik zo zit bij, maandag zit ik er bij een team en ik zag net de mail van de manager van, we gaan het met elkaar hebben over onze pijncultuur. Nou, ik weet zeker dat de mensen die dat voor het eerst lazen, dat die gedacht hebben, maandagochtend, lekker begin van de week.
Meteen op zoek naar een smoesje, moet ik hier echt bij zijn.
Dus het is ook grappig hoe, want deze manager heeft dus helemaal geen negatieve associaties bij dat woord. Dus die zet dat heerlijk de wereld in. Ja. Ik heb inmiddels dus ontdekt dat, nou ja, dat er heel verschillend op gereageerd wordt.
Ja, in zo'n mail zou je het misschien eerst wat anders moeten noemen als je het nog niet hebt toegelicht.
Nou ja, en anderzijds, dit is ook hoe die is, weet je. Dus ik denk ook altijd van, ja, dit is ook voor hem. Hij zet dus de cultuur neer van de pijncultuur. Ik benoem het wat het is. En dat is dus wel wat we continu doen. We maken die pijncultuur, ook als we zeggen, we willen geen pijncultuur. Hè, we hebben, net zoals we een pijncultuur hebben over over bij begrafenissen. Bij ons is dat vrij ingetogen, maar ga je wat meer richting Turkije of zo, dan is dat allemaal, zeker vanuit vrouwen, veel emotioneler wordt het eruit gegooid. En zo hebben we het ook in je organisatie, in een team, ook als je een klein MKB-bedrijfje hebt, is het ook hetzelfde, weet je. Is degene die het hardste schreeuwt over dat hij ergens last van heeft, krijgt hij dan zijn zin? Of is het als iemand één keer een beetje piept, hup, schouders eronder en door. Dat is de pijncultuur die je met elkaar hebt en dus ook maakt. Dus ja, als je dat toch al doet, kan je beter bewust zijn van, god, wat ben ik nou aan het neerzetten? En ja, werkt dit voor waar we naartoe willen?
Ja. Hoe kwam je erop dat dit boek maar eens door jou geschreven moest worden eigenlijk?
Daar had ik eerst helemaal geen zin in.
Nee, je dacht wel, man. Maar je toch
ook
gedaan.
Ja, want je hebt er ook twee geschreven. Nou, je weet, wat een klus.
Het is veel werk.
Het is veel werk. En ik dacht, oké, okay, maar ga ik nou een boek schrijven over pijn? Lekker op een feestje. Dan vragen mensen, goh, wat doe je? Denk ik, nou. Hè, dan, de een heeft het dan over misschien, weet ik veel, dat hij in ieder geval iets zet, talentmanagement bezig is, positieve dingen zegt. Nou, ik ben pijnexpert. Dat was wel.
Ja, nog een toosje. Ja,
ja, precies. Schenk me maar een glas in. Huh? Maar nee, wat er daarvoor gebeurde was eigenlijk dat ik van klanten dus terugkreeg als ik ergens een traject had gedaan of het iemand begeleid van, joh, je legt zo goed de vinger op de zere plek. Je doet dat zo constructief, op een hele rustige manier. Er zijn emoties, maar ze worden niet onwijs groot. En toen zei een collega tegen mij, zei, ja, maar jij weet ook heel veel over pijn. Nou, toen vond ik haar eerst heel stom, want ik dacht, dat is niet waar. Maar toen ging ik eens nadenken, dat ik dacht, oh, misschien heeft ze wel gelijk. Toen ben ik met klanten gaan praten, hè, wat doe ik dan? En toen kwam ik er, ben ik een beetje gaan destilleren van, oké, hoe werk ik dan? En wat is zo effectief in wat ik doe?
Ja.
En toen ben ik aan de andere kant gaan zeggen, aan de voorkant van de opdracht, van jongens, ik ga werken met de pijn. Dat werd niet gewaardeerd en dat vond ik intrigerend.
Dus toen zat je ineens even zonder opdrachten?
Nou, dat veranderde wel echt, ja.
Terwijl het achteraf wel gewaardeerd werd, als je dat gedaan had.
Ja, ja. Dus wat we aan de voorkant niet willen, willen we aan de achterkant wel. Dat is interessant. En toen ik daar verder over gaan verdiepen en nadenken ben. En dacht ik, nou, ik pak een mooie methode uit Amerika. Nou, ik kon hem niet vinden. En dacht ik, jeetje, dan moet ik eens andere dingen gaan lezen. Dus ik heb van allerlei boeken gelezen van een dominee. En van ook van Edith Egger. En van die de Holocaust overleefd heeft. En ook van artsen. En nou, ik heb echt ook van allerlei mooie boeken gelezen. En toen dacht ik, ja, volgens mij moet ik het verhaal gewoon gaan vertellen. Dat pijn hoort bij organiseren en hoort bij leiderschap. Ik moet iets aan die voorkant gaan doen. En toen ik dat helemaal besloten was, dacht ik, ja, als je een podium wil pakken, is een boek natuurlijk wel een heel mooi middel om het toegankelijk te maken voor een breed publiek. Dus heb ik eigenlijk besloten om te gaan schrijven, om het verhaal te vertellen.
En hoe kwam je dan aan dat die persoon zei, je hebt veel verstand van pijn? Waarom?
Ja, omdat ik dus kennelijk ook in mijn taal toen al gewoon woorden gaf aan de pijn automatisch. En eigenlijk misschien is je vraag nog veel meer, waarom deed je dat? Of waarom was dat je natuur?
Waarom vond ze jou een expert daarin?
Nou, ten eerste omdat we een gesprek hadden over, joh, ik krijg dat telkens terug. Dus het was voor haar ook zo van 1 en 1 is 2. Als je het zo vaak terugkrijgt, dan zal het wel kloppen. Mm. En het andere heeft te maken gewoon met een stukje biografie, dat ik vanuit een vrij heftige jeugd, waarin ik zelf heb moeten uitvogelen van, joh, er zijn allemaal hele pijnlijke momenten. En het was gewoon aan de orde van de dag. Hoe ga ik hiermee om? Had ik eigenlijk allerlei strategieën ontwikkeld. Allerlei manieren om ermee om te gaan in de situatie, maar ook naar anderen toe. En omdat ik haar goed kende, was zij daar al mee bekend met dat verhaal. Zei ze, ja, maar jij weet dat ook vanuit die kennis, eigenlijk die ervaring die je hebt opgedaan. En dat ben je gewoon aan het toepassen.
Je hebt gewoon veel meer ervaring al opgedaan met het voelen en het omgaan met pijn. En daar je manieren voor ontwikkeld.
Ja, en
eerst persoonlijk. En daarna ben je dat ook gaan toepassen met teams bijvoorbeeld.
Nou, het is ook, ja, en het, voor mij is het een heel normaal thema dus. Want ik weet niet beter dan dat het er altijd was.
Hoort erbij.
Ja, het hoorde erbij. Ja. Het is net zo, het is misschien voor mij nog natuurlijker dan humor. Terwijl ik echt wel, daar hadden we het net over plezier maken. Dat ik daar echt heel veel van hou. Maar het was zo'n onderdeel van dagelijks bestaan. Dat ik pas later ben gaan zien dat het bij andere gezinnen helemaal geen onderdeel was van het dagelijks bestaan.
Oh ja.
Ja, dus het is een beetje een omgekeerde wereld. Ik ben het niet gaan ontdekken, maar het was er. En ik kwam erachter, oh, misschien.
Blijkbaar is dit bijzonder. Zo, ja. En blijkbaar is dit dus mijn verhaal, omdat ik daar en ervaring en een scherpe blik op heb.
Ja, en wat ook echt wel gedreven uit het verleden is dat ik het natuurlijk best wel vaak aan de kaart heb gesteld vroeger. Hè, bij vertrouwenspersonen op school, bij docenten, bij vrienden van mijn ouders. En dat niemand het verhaal aanging. Dat ik me daar als kind zo, als kind heb ik enorm in de steek gelaten gevoeld, maar ook over verbaasd heb. Dat ik dacht, maar als ik zo helder uitleg hoe het bij ons thuis zit, waarom pakt dan niemand het op?
Wauw, dat lijkt me behoorlijk vervelend om mee te maken, zeg.
Ja, en ja, ik kan er nu zeg maar, omdat ik het nu zo kan benutten, is het een. Nee, ik weet niet of ik overal dankbaar voor ben, maar het is zo waardevol. Dat ik denk, oh ja, kennelijk was dit mijn leerweg om iets in te zetten wat heel waardevol is voor andere leiders.
Ja, dan ook al zou je het misschien graag anders gezien hebben alsnog, heeft het in ieder geval nog iets opgeleverd.
Ja.
Ja, wauw. Oké, dus wat, ja, wat me wel aanspreekt trouwens, even, ik wil zo nog meer weten over hoe mensen er dan mee aan de slag kunnen. Maar je zegt ook pijn is er gewoon. En dat doet me wel denken aan bijvoorbeeld het boeddhisme, waar ik af en toe wat over bestudeer en ik mediteer ook. En dan heb je de vier edele waarheden. En de eerste is, er is lijden. Punt. Zo van laten we maar niet net doen of niet zo is. En daardoor wordt het boeddhisme soms negatief gezien, maar eigenlijk is het heel bevrijdend, want als het toch zo is, kunnen we het maar beter onderkennen en vervolgens kijken, oké, vanuit die acceptatie dat het erbij hoort, wel kijken, hé, maar we hoeven niet, er is wel pijn, maar we hoeven er niet per se heel hard onder te lijden. Daar kun je dingen aan doen. En dat is volgens mij vergelijkbaar met hoe jij tegen pijn aankijkt en het pijnmanagement in organisaties. Klopt dat?
Ja, ik voor mij is inderdaad, er is pijn. Weet je dat, ja, er bestaat ook niet zoiets, er is geen antoniem voor pijn, er zeg maar geen tegengesteld. Want dan zou je zeggen, ja, pijnvrij, maar
Welzijn
pijnvrij.
is het eerste wat in me opkomt.
Ja, maar is dat echt, ja, dan is het vrij van pijn of welzijn. Ja, misschien, weet je, dus er is niet
Ja.
specifiek, net zoals je donker licht hebt, of het is, net zoals liefde, dan is ook geen anti-liefde. Het is er gewoon.
Ja, liefde wordt vaak dan haat of angst genoemd als tegengestelde van liefde.
Ja. Ja. Ja, het is niet zo dat ik. Kijk, ik ben geen boeddhist of praktiserend boeddhist. Maar voor mij is de overtuiging uit het boeddhisme, precies zoals jij hem noemt, van het is er. En ik zie ook in organisaties dat het er is. Weet je. Je kan niet leven zonder pijn en organiseren zonder pijn. Als je groeit als organisatie, kun je groeipijn hebben. Maar ook voor als je krimpt. Nou ja, ik denk nu in de coronacrisis heeft iedereen het ervaren. Weet je, dat, ik denk niet dat er veel mensen in Nederland zijn, of op werkniveau of privé, die niet ergens door geraakt zijn en of een ja, pijn van hebben gehad. Dus ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik het deel, Anouk.
Ja, dus het is er en als het er dan toch is, kunnen we er maar beter, bewuster en soepel mee omgaan. In plaats van wat onze automatische neiging zou kunnen zijn. Dat vind ik ook een leuke quote. Dan, we lijden als we iets wel willen wat we niet hebben, of iets wel hebben wat we niet willen. Dat is
Ja,
altijd heel
precies.
erg nadenken. Maar dus een mismatch tussen wat je zou willen en hoe
Ja.
het is.
Ja. Ja, en dat hou je natuurlijk wel altijd. En dat soort kijk, dat zijn verlangens, hè? Onvervulde verlangens. Maar daardoor, doordat je dingen verlangt, ga je ook weer doorontwikkelen. Anders sta je ook weer stil. En kijk, dat het ingewikkeld is, blijft. Want nou, het stukje biologie van wat ik zei, hè, van over die pan. En het is gewoon een leersysteem. Maar daardoor willen we er automatisch vanaf. Maar er komt ook een stukje, zeg maar, een stukje psychologie bij kijken van wij gaan gewoon de pijn niet aan waarvoor we geen oplossing zien. Daarom kunnen we ook wegzeppen van grote, zeg maar, wereldproblemen of kunnen misstanden in een organisatie ontzettend lang voortbestaan. Omdat als wij die pleister of die quick fix niet zien, die we heel graag willen, omdat dat past bij onze biologie, nou ja, dan gaan we hem dus niet aan.
Dan maar liever negeren. En dat
Dan
doen,
maar liever.
ja, dat doen we per ongeluk, maar dat is dan
Nee,
wat er vaak gebeurt.
dat is misschien wel
Oké,
slecht, ja.
dus wat te doen, Mathilde?
Nou, eerst dit, naar jou en ons luisteren. Nee, niet per se zeg maar naar ons luisteren, maar wel het perspectief erop veranderen. En dat mag vanuit boeddhisme of vanuit dit boek. Dat, om heel eerlijk te zijn, maakt mij dat niet uit. Voor mij
Nee,
gaat
maar eerst toegeven, oh, er is pijn. En
er is
dan,
pijn.
ja.
Nou, en als je dat hebt toegegeven, dan ben je ook bereid ernaar te kijken. En ga dan ook echt observeren. Ja, ik noem dat in het boek voorkom het frikandelmoment.
Oh,
En
vertel.
toen zei laatst ook iemand tegen mij, ja, maar als ik weet wat er in een frikandel zit, dan eet ik hem nooit meer. Ik zei, nou ja, dat is wel ook waarom je wil weten wat erin zit, want je wil een weloverwogen besluit nemen. En
Want
misschien is.
wat is het frikandelmoment?
Nou, het frikandelmoment is dat er dus iets op tafel staat, een frikandel, en dat we allemaal denken dat we weten waar we het over hebben. We hebben het over frikandel, maar we weten eigenlijk niet waar we het over hebben.
Omdat de ingrediënten mysterieus zijn.
Precies. En dat is op het moment dat we zeggen, oké, we gaan naar pijn kijken, dat we nog steeds zeggen, maar waar hebben we het over? Want heel vaak gaan we het dan hebben over het gevolg ervan, de weerstand, de boosheid. Nou,
Oh ja, de
dat is ook een van.
emoties. Ja.
Ja. En die mogen er absoluut zijn. Het is geen, dus voor mij geen, dat ik ze kleiner wil maken. Alleen, je wil weten wat er in die frikandel zit, omdat je wil weten waar komt het vandaan. En dus je gaat echt met elkaar kijken en dat kan eigenlijk met twee simpele vragen. En dat zou ook gelijk mijn eerste tip zijn voor als je met mensen in gesprek bent of in gesprek gaat over pijn.
Ja.
Vraag naar wat het verlies is of wat het onvervulde verlangen. Het sluit eigenlijk al aan bij wat jij net zei
Oh
in het
ja,
boek.
inderdaad. Het verlies en of het onvervulde verlangen.
Ja. Ja, en dat kan, hè. Je kan vragen, joh, wat ben je verloren? Wat ben je kwijt? Of wat is kapot? Weet je, alle variaties daarop zijn mogelijk. En onvervuld verlangen gaat ook, wat had je graag gehad, maar komt niet of lijkt niet te gaan komen, weet je? Nou, je nou graag zien, maar zie je niet gebeuren. En als je dat is, namelijk zit je op de pijnprikkel, op de oorzaak van de pijn. En daar kunnen allerlei soorten emoties daarna volgen, allerlei soorten gedrag. Maar als je het daar met elkaar over hebt en dat dus vaststelt, en dat kan je dus in een organisatie gaan kijken op teamniveau, op individueel niveau, maar ook op groter, hè, niveau. Als je het op wat groter niveau hebt, soms wil een organisatie zijn marktpositie, hè, verlangt hij terug naar de marktpositie die hij had of zo.
Ja.
En dan is het de uitdaging om het op tafel te leggen, daar waar er ook invloed is. En om dat goed te doen, is het handig als je er iets positiefs naast kan zetten. Want waarom zou je de pijn aangaan?
Wat gaat het opleveren als we hiermee aan de slag gaan,
Ja,
bijvoorbeeld?
ja. En dan is het wel slim om te kijken naar de verschillende lagen. Want ik kan wel vanuit management zeggen, ja, maar we worden als organisatie beter, maar als jij daar als mijn teamlid geen enkel belang bij hebt. Dus het is ook. Dat is wel heel gedifferentieerd, zeg maar. Dat kan per persoon verschillen wat de positief belang erin is. En soms is die positief perspectief, en soms is die ook echt wel lastig te vinden voor sommige mensen. En dan kan het positief perspectief zijn. Hè? Bijvoorbeeld een organisatie die ging, dat is het voorbeeld waar ik ook in mijn boek, die gaat verhuizen van West naar Oost-Nederland. Mensen krijgen 1,5 uur reistijd erbij. Nou, er was helemaal geen positief perspectief voor die mensen te vinden, behalve misschien baanbehoud. Maar het positief perspectief zit dan bijvoorbeeld op hoe ga je er als leidinggevende mee om? Kun je dat in een open gesprek doen, kun je ruimte maken voor het verlies wat mensen dan ervaren. He, dus dat is goed om daar naar te kijken. Ja, en dan ga je met elkaar kijken, oké, als we weten dat dit het pijnpunt is, wat hebben we te accepteren en wat kunnen we wel nog doen? Want er zijn altijd dingen die je niet kan veranderen of niet wil veranderen, maar er is ook altijd bewegingsruimte. En die laat je parallel oplopen. En wat He, dus wat je daarmee doet is eigenlijk. Wat ik vaak zie is dat mensen het dingen bij elkaar proberen te houden. En dan heb je of dat we gaan trekken aan een dood paard. Want ja, er is een deel niet te veranderen en dat proberen we mee te veranderen. Of dat we het zien wat lastig te veranderen is en blijven we van het geheel af. Dus je wil eigenlijk dat het splitst. Weet je, ik had iemand in mijn netwerk die zei: mag ik een keer met je bellen? Want ik wil of salarisverhoging. Ik zei: ja, bel maar. Ik zei: ja, ik heb het al 5 keer gevraagd en ik ga het niet krijgen. Ik zei: nou, dan is dat. Als dat vaststaat, dan heb je dat te accepteren. Wat is dan de veranderruimte? Weet je, je kan heel lang blijven schoppen tegen ik wil salarisverhoging, maar als je baas gewoon gezegd heeft, het gaat niet gebeuren.
5 keer is al veel, ja.
Nou ja, weet je, geen moet je ook met elkaar vaststellen. En toen was het, ga je een andere baan zoeken? Ga je misschien de promotie zoeken in een leuker project of een ander project? Ga je vragen om een opleiding? Weet je, er zijn heel veel dingen. Alleen
Dan
zolang je niet.
opties, ja.
Zolang je niet die acceptatie ook aangaat, zie je die opties niet. Dan ga je een soort van ja, dat stuk wat vast zit trekken. Dus dat is zo in de eerste drie
Ah,
stappen.
dat is mooi om dat zo uit elkaar te halen, inderdaad. En daar kun je dan bijvoorbeeld ook een brainstorm over doen van nou, wat is niet veranderbaar en wat is misschien wel en wat is de bewegingsruimte die we verder nog kunnen verzinnen.
Ja, een brainstorm. En ook als je dat in een brainstorm doet, hè, dat met elkaar heel goed kijken, wat zetten we vast? Want dat is ook een beetje de rechterrug en de pijn die je vanuit leiderschap moet dragen. Soms ga je dus ook dingen vastzetten. Je zegt, ja,
Oké,
maar
van
wij.
dit is niet onderhandelbaar, dit is gewoon hoe het
Ja,
is.
ja.
En hier zit eventueel ruimte, laten we kijken wat de mogelijkheden zijn.
Ja.
Ja. Ja, het doet me ook denken aan, ik heb het vaak over de drie A's met mensen: aandacht, acceptatie en adaptatie. En vaak gaan we, aandacht is dan opmerken, oh, er is pijn, of oh, er is een blokkade of weerstand of iets mis is het meestal. En vaak slaan we dan acceptatie over en dan gaan we meteen naar een oordeel en actie vanuit het oordeel. Van, dit is niet goed, het moet veranderen. En dan kom je dus of agressief over, of je legt je er maar bij neer, maar dan word je passief-agressief. Alternatief is dan van aandacht naar acceptatie. Van oké, okay, dit is blijkbaar nu de realiteit. Daarbij stilstaan en vervolgens ben je niet klaar. Dan is nog de volgende vraag: willen we er nog wat mee? Dat is die adaptatie van hoe gaan we hier dan mee verder? En dan vind ik jouw manier om te zeggen, haal het uit elkaar, hè? Wat staat er vast en wat kan er wel bewegen, is dan een hele waardevolle onderscheid
Ja.
om ja.
Ja, en ik zet ze ook, ik denk wat er anders aan is, want ik zie al met je hand ook soort van procesmatig heen en weer weg. Voor mij zijn het twee parallele trajecten. Dus je kunt ook al met actie beginnen terwijl de acceptatie loopt, hè, omdat sommige acceptatieprocessen gewoon lang duren. En dat kan ook, ik bedoel, sommige dingen zijn echt wel, kunnen voor mensen heel pijnlijk zijn of gewoon heel lastig om te verstouwen.
Ja.
Dus het zijn ook echt parallelprocessen die elkaar gaan versterken. Dus waarin je ook daarnaar kan refereren. Waarbij dus, als je met elkaar vaststelt van nou, we gaan met dit nieuwe IT-systeem werken en mensen gaan nog mopperen, dat je zorgt dat je iets in die acceptatie gefaciliteerd hebt. Al is het maar weet je, een muur waar mensen hun frustratie en frustratie, maar waar ze briefjes op kunnen plakken. Dat je zegt, als iemand het dan weer oppopt op het moment dat je met elkaar met de actie bezig bent, dan zeg je, hey, ja, een stukje frustratie. En dat je daar dus, nou, we schrijven even een briefje voor die muur en plakken het op. En het klinkt heel plat, maar het gaat erom als je dus het organiseert in de organisatie, dat er ruimte is voor die acceptatie, dan hoeft er vaak al veel minder. Omdat het feit dat er ruimte is, al heel veel doet.
Als je zo dat van die frustratiemuur uitlegt, dan klinkt het even een beetje kleuterklasserig. Werkt het echt?
Ja, het klinkt op, ik zeg het als voorbeeld omdat het zeg maar een voor te stellen voorbeeld is. Maar het werkt echt om, en er moet niet iedereen zo'n frustratiemuur maken hoor, want dat is niet zeg maar, dat ligt ook aan hoe je kantoor is ingericht en nu is het helemaal niet handig
Ik
met
heb mijn post-its al
thuiswerken.
gepakt.
Ja, met iedereen voor zijn nu iedereen thuiswerkt, dat is natuurlijk niet het handigste voorbeeld. Maar ik geef hem aan als voorbeeld omdat het gaat om dat je het ergens borgt in je organisatie hoe je je acceptatie faciliteert. En ik heb ook een leidinggevende die zegt, die is gewoon een keer een maand lang elke dag tussen 3 en 4 online beschikbaar geweest voor haar team, omdat er heel veel speelde. En dan kon je gewoon inloggen en zei ze, je mag alles aan me kwijt. Dus je
Voor
mag gewoon
alles
je
waar je
partner.
last van had of wat je wilde vertellen, maakt dan
Dus
niet
een soort
uit.
digitale klaagmuur, zeg maar. En daar hebben helemaal niet veel mensen gebruik van gemaakt. Dus. Maar het feit dat ze gewoon zei, dan en dan staat mijn deur open, daardoor zakte gewoon al de emoties en kwam er een heel deel acceptatie op gang.
Ja, maar ik bedoel het niet lelijk hoor, van die frustratiemuur. Ik dacht gewoon, als mensen dit horen, denken ze misschien, ja, dat is te makkelijk of zo. Maar als jij de ervaring mee hebt en het werkt, nou, dan moeten we dat gewoon gebruiken.
Ja, nou, maar dat is het meest complexe aan dit onderwerp is dat het heel complex is. En dat ik soms hele pragmatische dingen doe. Maar ik maak ze natuurlijk wel in het moment passend. Dus als je zegt, ik ga dat instrument alleen maar eruit halen en ergens anders op plakken, dan kan het heel goed niet werken. Dus het gaat er veel meer om dat je het hele proces met elkaar doet. En dat je dus zo'n acceptatie-interventie met elkaar kijkt, wat is passend hier? En heel vaak denken mensen bij aan alleen maar praat- en huilsessies. En dat is gewoon, ja, dat is niet de enige manier van acceptatie. Soms, hey, soms ik heb nu ook een team waar een aantal mensen last hebben van verleden en iets in te accepteren hebben. Maar ook heel veel nieuwe mensen zijn die dat niet hebben. Dus zijn er
Ja.
afspraken gemaakt hoe dat verwerkt wordt in de bila's met de leidinggevende. En is er ook met elkaar afgesproken, we gaan dit niet meer meenemen in de teamsessies, omdat het meer individuele processen zijn. Dus daarmee is het heel helder geworden van iedereen waar er ruimte is, maar komt het dus niet telkens in die teamsessie
Oh,
terug.
fijn. Ja, dat
Dus
scheelt
het
al.
gaat, ja, hè, dus het gaat meer om hoe organiseer je het, wat heb je erover afgesproken met elkaar en werkt dat wat je hebt afgesproken?
Ja, dus dat je daar ook weer terugkoppeling over doet met elkaar.
Ja.
Ja. Heb je toevallig nog een paar praktische tips of iets anders op zak waar als mensen denken, wauw, ja, ik wil toch wel alvast aan de slag en dan kopen ze misschien je boek. Maar ja, een boek kopen en een boek lezen is ook nog wat anders, hè? Dus wat kunnen we ze meteen meegeven waar ze wat mee kunnen?
Nou, wat we meteen mee kunnen geven is, wat ik al eerder zei als tip, als iemand, als iets heel ingewikkeld klinkt, heel veel emoties, je denkt, ja, maar hier schuurt het, hier doet het zeer. Ga gewoon of aan de ander, maar misschien ook gewoon voor jezelf vragen, joh, waar hebben we het hier nou over qua, is er iets verloren geraakt, iets kapot, of hebben we het over onvervuld verlangen? En als je dat nou eens in ieder geval probeert met elkaar te benoemen en gewoon, en je kan dat zeggen van joh, volgens mij ben jij dit kwijt, maar je kan het ook vragen van joh, ik heb zo'n idee dat je dit kwijt bent, klopt dat? Dat helpt al echt heel veel, want daardoor wordt het en voor degene aan wie het vraagt beter om te horen, maar het wordt ook voor degene die het zegt veel makkelijker, want anders moet je misschien precies die pijn op de juiste manier kunnen benoemen en dat is gewoon best heel ingewikkeld.
Ja, dus dan kom je toch eigenlijk gewoon uit op vraag het gewoon. Dat iets wat super voor de hand ligt, maar wat toch vaak ook weer een drempel is. En als je het wel doet, heb je daar haast nooit spijt van.
Nee.
Levert bijna altijd een heel mooi gesprek op.
Ja, en het helpt door deze vraag te stellen dat je niet per se naar de emotie hoeft door te vragen voor de mensen die dat heel spannend vinden. Dat
Oké,
is
okay.
maar
Dus
ook
niet
een.
van wat voel je allemaal, maar meer ben je iets kwijtgeraakt waar je aan gehecht was, of mis je iets waar je behoefte aan hebt? En dan kun je dus ook gewoon over de inhoud hebben en niet per se over de emoties.
Ja.
Ja, ik denk dat mensen ook vaak zelf niet helemaal precies doorhebben waar ze nou last van hebben. Dus dan bijvoorbeeld wel nare grapjes maken of negatief doen op sommige onderwerpen. En als je dan vraagt, ben je iets kwijt of heb je ergens behoefte aan, dat ze eerst zelf met hun mond vol tanden staan.
Ja, nou dat kan. En soms helpt het ook om het dan toch zeg maar hè, qua aanname in te vullen. Je krijgt natuurlijk heel veel van die trainingen, je mag geen aannames doen. Nou, ik vind dat je wel aannames mag doen, omdat je soms met je aannames helpende woorden kan geven. Alleen dan moet je wel toetsen. Dan moet je zeggen, joh, ik heb het idee dat jij echt last hebt van dat het team gehalveerd is. Of dat die functie naar Henk is gegaan, dat jij die kans bent kwijtgeraakt. Klopt dat? Weet je, dus doe vooral wel aannames, alleen heb wel door dat het aannames zijn.
En check het. Ja.
Check het, ja.
Mooi. Oké, is dat ook je belangrijkste tip deze van net? Of heb je nog andere dingen die je graag wil meegeven?
Nou, wat ik ook wel wil meegeven is dat ik het heel mooi zou vinden als mensen pijnmanagement als een vaardigheid zien. Dus dat je gewoon ook iets kan leren wat je kan doen in je hoofd en handelen. Hè, dus waar we wel nu mensen sturen naar een slecht nieuwsgesprek,
Ja,
cursus
daar zat
of
ik ook aan te denken,
een
want
cursus. Ja.
wat is dan anders als ik al een slecht nieuwsgesprek cursus heb gehad? Wat is hier dan nog, wat voegt dit toe?
Nou, bij een slecht nieuwsgesprek, cursus leer je wel dat je pijn moet doen, maar bij pijnmanagement ga je ook gewoon echt in op van, maar wat gebeurt hier nou in die interactie en hoe ga ik daarmee om? He, dus het gaat ook echt inzicht krijgen over, hé, ik doe iemand pijn. Wat doet dat met mij? En wat doet dat met die ander? En dan is het, ja, dan is het heel makkelijk, je moet de ander ruimte geven. Maar als jij snapt wat er gebeurt en op welke knoppen er bij jou gedrukt wordt en hoe je daarmee om kan gaan, he, dus dan ga je van je primaire reactie naar je secundaire reactie, dat gaat je helpen.
Ja, plus ik denk wat je boek nog toevoegt is dat teamniveau en organisatieniveau, wat
Ja.
natuurlijk lastige gesprekken gaat, vooral over dat interactie en individuele niveau.
Ja, maar ik zou dus, hè, een tip zou ook zijn van joh, als je nog eens een keer iets aan teamontwikkeling doet, kijk eens of je ook iets kan doen waarbij je echt zegt, kunnen wij nou eens heel goed leren schuren of conflict aangaan? Of, hè, dus zou ik ook echt mijn tip zijn. En er zijn echt meerdere die dat soort mooie dingen aanbieden van durf je het ook eens gewoon met elkaar te leren als het echt spannend wordt, zeg maar.
Ja, en als je een paar keer hebt meegemaakt dat je dat overleeft als team, sterker nog, dat je er meestal sterker uitkomt en dat het goed is voor de teamsfeer, dan groeit ook het vertrouwen wel dat je dat soort dingen aan kan met elkaar. Ja.
Ja. En als organisatietip, stel dat ik weet niet of er met je mensen luisteren die bezig zijn met echt organisatieontwikkeling en cultuurprogramma's, dan is mijn tip: neem ook het stukje pijncultuur op in je programma. Ga kijken wat is de huidige pijncultuur? Is die dienend aan waar de organisatie heen wil? Zo ja, lekker mee doorgaan. Zo nee. Welk gedrag, hè? Welk gedrag, hoe willen we dat mensen reageren op pijn? Met pijn omgaan is wel passend daarbinnen. En wat is dan nodig om dat te realiseren?
Ja, mooi. Vind ik een mooie toevoeging, want we letten vaak bij verandertrajecten heel veel op, ja, waar willen we naartoe? En dan vinden we weerstand maar lastig en we weten dat het erbij hoort, maar meh. En jij draait het eigenlijk nog om van nee, kijk het recht in de ogen, ga ermee aan de slag, want er zitten heel veel cadeautjes in.
Ja. Ja, ik kan nog heel veel
Ja,
vertellen.
je kan er nog veel meer over vertellen, maar we gaan inderdaad afronden.
Ja.
Ja. In de show notes heet dat dan, hè, zal ik ook wel de titel van je boek en je website zetten. Dus daar kunnen mensen, als ze meer willen weten, daar ook terecht. Heb je nog een take-home message voor luisteraars? Wat moeten ze onthouden als alles vergeten van ons gesprek? Hopelijk niet.
Wat moet ze onthouden? Oh, ik ben altijd zo slecht in de one-liners, zeg maar. Want ik
Ja.
heb altijd het gevoel dat ik dingen oversla. Maar misschien is deze uitspraak wel het mooiste van iedereen wil mooi weer, maar met alleen zonneschijn wordt het een dorre boel.
Prachtig. Dankjewel, Mathilde.
Graag gedaan. Jij ook bedankt.
Aloha, bedankt voor het luisteren naar SAP, de strategische adempauze voor leiders. Heb je nog dorst? Ga naar anouka.nl voor gratis inspiratie, een strategiegesprek en mijn boeken De Verborgen Dimensie van Leiderschap en Leiderschap in Verandering. Ik ben Anouk Brak, tot de volgende SAP.